Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U en jij als leden van onze gemeente, gasten die vandaag in ons midden zijn en iedereen die buiten de kerkgebouw via de livestream of door geluid met ons meekijkt en luistert. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor proponent van Eckerveld uit Woerden. Vanavond om 6:30 is er nog een dienst met als voorganger dominee Veldkamp uit Almere. Dan mogen we opnieuw horen van de Bijbelse boodschap van zonde en genade. Gisteren heeft dominee Visser bekendgemaakt het op hem uitgebrachte beroep niet te kunnen aannemen. Voor dominee is duidelijk geworden dat het nog niet de tijd is voor een andere gemeente. En ik denk wel namens de kerk kan zeggen dat het voor ons een behoorlijke teleurstelling is. En ook als gemeente. Maar we stellen in alle dingen ons vertrouwen op de Heer. De collecte van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Uw gaven in de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor ondersteuning van het programma Eerst Dit. Dit betreft een dagelijkse Bijbelpodcast die je kunt beluisteren op je telefoon en die daarmee niet aan plaats of tijd is gebonden. Voor wat nog gaat komen geldt zo de Heere wil en wel leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 21, vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons, nog eeuwenlang, geloofd met psalmgezang. In dit vers wenst de dichter dat door ons vrolijk zingen Gods naam en kracht, heerschappij en macht wordt verhoogd. En dat dit door alle eeuwen heen mag blijven klinken. Met ons zingen mogen we staan in de rij van de gelovigen door de tijden heen. We doen dit met vers 13 van Psalm 21 en we wensen elkaar hier of thuis op andere plaatsen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, ik heb vanmorgen een aanvangstekst voor u, de kern van het evangelie. En ik denk dat iedereen in de kerk die tekst misschien al wel kent. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, wie ook maar, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. In de naam van Jezus, de Zoon die de Vader heeft gegeven. Daar zullen we vanmorgen bij stilstaan als we nadenken over Petrus en Johannes. Hoe ze bij de tempel die kreupele man genezen. In de naam van Jezus. En toen de man genezen was, sprong en huppelde hij. En daar past eigenlijk Psalm 116 zo goed bij. De versen die we met elkaar gaan zingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het 11e vers. Ik zal met vreugd in het huis van de Heere gaan, de tempel, om daar met lof uw grote naam te danken. Genezen in de naam van Jezus. Laten we zingen, gemeente. Psalm 116, vers 1, 4, 10 en 11. Gemeente, vanmorgen luisteren we naar de wet van God als wil voor ons leven en als spiegel om onszelf daaraan te toetsen. En de samenvatting daarvan die de Heere Jezus ons gaf. En we zingen als antwoord daarop uit Psalm 19 in de weerklankberijming de verzen 4 en 5. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, het huis van de zonde, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet leeg, niet zinloos. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, de rust van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in het evangelie. Hij zei, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is 1. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het 1e gebod. En het 2e hieraan gelijk is dit. U zult de naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we, voordat wij de Bijbel, het woord van God openen, bidden om de verlichting door de Heilige Geest en om de opening van het woord. Laten we bidden. Heere, onze God, onze Schepper, uw grootheid kunnen we zien in het rijk van de natuur. De zon die zo zuiver schijnt en vriendelijkheid en licht geeft, warmte voor degene die het koud heeft. Een beeld van wie u bent, de Schepper aller dingen. Wij zijn uw maaksel, Heere God. Maar we hebben het ook gezongen. Wat schuilt er verborgen kwaad in onze harten? Wij zijn niet zo zuiver als de zon. Wij zijn niet zo zuiver als u, de Heilige, de grote God, die het kwaad niet zien kan. We komen samen, Heere, als uw gemeente, maar wel een gemeente van zondaren. Een gemeente van geroepen zondaren. En wat een wonder, Heere, als we door genade mogen weten dat u, Heere Jezus, onze redder bent, onze zaligmaker, onze verlosser. We komen vanmorgen in uw huis, Heere, om van u te horen, Heere Jezus, oude woorden, maar laat ze weer nieuw zijn voor ons. Woorden die ons kunnen bemoedigen als we in het donker leven, als de moeite en de zorg van het leven ons kwelt. Oude woorden die ons ook kunnen aansporen om ons op u te richten als het leven ons toelacht, als vreugde ons deel is. Als we in deze vakantietijd mogen genieten van rust, van sociale contacten, van leuke activiteiten. Heere, laat hoe ons leven ook is, u vanmorgen de eerste plaats in ons hart mogen innemen. En geef dat ieder vanmorgen iets van u mag zien, Heere Jezus, in uw liefde, in uw trouw, in uw goedheid en zorg. Heren, we bidden om een ongestoord verloop van deze dienst. We bidden voor hen die met ons meeluisteren thuis of op een andere plaats. We bidden voor hen die ziek zijn en desondanks deze dienst kunnen bijwonen via de middelen die er zijn. Heren, we bidden voor gemeenteleden die misschien vanaf hun vakantieadres met deze dienst verbonden zijn. In alle omstandigheden, heren, zien we uit naar u. Laat het verlangen van ons hart vanmorgen vervuld mogen worden. Vanuit uw volheid, vanuit uw rijkdom. We bidden om uw Heilige Geest. Wilt u stromen vanmorgen in de verkondiging van het woord. In het lezen van de woorden die u ons gaf. In het zingen, in het bidden. En in de ontmoeting van elkaar. Heren, we bidden het. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we lezen vanmorgen twee gedeeltes uit het boek Handelingen, Nieuwe Testament, Handelingen der Apostelen, geschreven door Lucas, die ook het evangelie geschreven heeft, dat naar zijn naam genoemd is. En we beginnen te lezen in Handelingen 3, het hoofdstuk dat volgt op hoofdstuk 2, waarin de uitstorting van de Heilige Geest is verteld door Lucas. En dan lezen we Handelingen 3, vers 1 tot 16... Dan zingen we Psalm 118, vers 7 en daarna vervolgen wij de lezing in Handelingen 4, vers 1 tot en met 22. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man, die vanaf de moederschoot kreupel was, verlamd, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Petrus spreekt nog een tijdje door daar op dat tempelplein tegen die samengestroomde mensenmassa die helemaal in verbazing en verwarring is door de genezing van deze kreupelen. En dan gebeurt wat we lezen in Handelingen 4 vanaf vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigde. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijke geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer we vandaag rechterlijk ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor we zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. En nadat ze hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar. En ze zeiden: wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een al onbekend teken door hen is verricht, dat is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hen met de grootste dreiging gebieden dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven ze hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want we kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer. En omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan, ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten alle God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Tot zover het woord van onze God. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en daaruit en daarna leeft. Gemeente, als kerntekst, in het licht van Handelingen 3 en 4 samen, heb ik gekozen Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En het thema van morgen is: in de naam van Jezus alleen. Laten we ons voorbereiden op de verkondiging door nu te zingen Psalm 118 vers 11. En dan zult u merken, dat is ook precies de tekst die Petrus aanhaalt voor het Sanhedrin, over de steen die door de bouwers verworpen is, maar die door God tot een hoofd des hoeks is gesteld, een hoeksteen. Psalm 118 vers 11. gemeente. Straks als antwoord op de preek zingen we uit Weerklank lied 458 vers 1, 2, 3, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk, thuis met ons verbonden of op een andere plaats misschien. Misschien bent u ook vanmorgen te gast in onze gemeente. Hartelijk welkom. Wie is de Heilige Geest? Als ik dat aan jongens en meisjes, aan jongeren vraag, misschien moeilijk om jezelf voor te stellen. Wie is de Heilige Geest? Kijk, als ik vraag wie is de Heer Jezus en je bent opgegroeid bij de Bijbel, dan denk ik dat we allemaal wel een idee hebben van wie de Heer Jezus is. Je hebt een bepaald beeld gevormd uit de verhalen in de Bijbel die je gehoord hebt of gelezen hebt. Maar wie is de Heilige Geest? Een geest heeft helemaal geen lichaam, dus je kunt hem eigenlijk ook helemaal niet voorstellen. Toch kan je de Heilige Geest wel merken. Hij werkt in je, waardoor er dingen anders gaan gebeuren in je leven. De Heilige Geest kan je niet zien, maar je kan wel zien dat hij in je werkt. En je zou kunnen zeggen in het boek Handelingen, wat Lucas schrijft, beschrijft Lucas de handelingen van de Heilige Geest, hoe hij werkt in de apostelen, in de mensen die het woord horen, in de mensen die tot geloof komen, de wonderen en de tekenen die er gebeuren. En misschien is dat wel een mooie luistervraag voor vanmorgen. Neem dat eens mee om thuis nog eens over door te spreken. Hoe zie je nou in Handelingen 3 en 4 dat de Heilige Geest werkt? En herken je daar misschien iets van in je eigen leven, in gebeurtenissen, in dingen die je meegemaakt hebt? De Heilige Geest. Ja, en als we dan Handelingen 3 en 4 vanmorgen centraal stellen, dan gaan we eigenlijk even op reis naar Jeruzalem, de hoofdstad van het land Israël. Bekende naam tegenwoordig. En dan kom je daar aan en ja, wat valt dan zeker in die tijd het meeste op? Dat schitterende gebouw, de tempel. Wat een prachtig bouwwerk. Nee, niet de tempel van Salomo. Die was al verwoest. Dit is de tempel van de herbouw, waar Herodes ook nog mee bezig was om die verder uit te breiden en te verfraaien. En een van de hoogtepunten in de tempel is misschien wel die poort, de schone genoemd. De mooie betekent dat. En waarschijnlijk is daarmee de zogenaamde Nicanorpoort bedoeld. Een bronzen poort, meters hoog, loodzwaar. Er schijnen wel 20 levieten nodig geweest te zijn om de deuren 's morgens te openen en om die 's avonds weer te sluiten. En het meest opvallende aan de poort zijn die fraaie versieringen in dat brons. Fantastisch. De schone poort. Maar wat een schril contrast. Want daar, beneden daar bij die poort, die schone, zit een bedelaar. Hij vraagt de mensen om een liefdegave. Hij bedelt om geld. Waarom? Hij kan niet lopen. Lucas, de dokter, zegt zijn voeten en zijn enkels zijn niet vast. Hij zakt er zomaar doorheen. En dat vanaf zijn geboorte. Moet je je voorstellen, je zit vanmorgen in de kerk als jongere en zo meteen sta je gewoon op en loop je gewoon het gebouw uit, toch? Je denkt er geen seconde over na dat je misschien door je voeten of je enkels zou zakken. Deze man heeft dat nooit gekund. Als klein jongetje werd hij altijd al gedragen overal waar hij heen moest. En ze hoopten nog misschien dat het beter zou worden of dat er iets aan gedaan kon worden. Maar inmiddels, zegt Lucas, is hij al ouder dan 40. Leven in beperkingen. Als je ervan weet uit je eigen leven, dan is dat moeizaam. Ik denk niet dat het echt wendt. En laten wij als, voor zover we weten, gezonde mensen dat proberen te begrijpen. Dat wij nooit helemaal kunnen aanvoelen wat het betekent om met een beperking te moeten leven. En gelukkig, er zijn voorzieningen in onze tijd. Of deze man, waren die er allemaal niet. En daarom werd hij gedragen. Zijn leefwereld is beperkt. Bedelen om geld, zodat er eten gekocht kan worden. Zijn sociale vaardigheden? Ach, die zijn ook al zwaar onder druk komen te staan. Als je altijd maar zit en de mensen lopen voorbij, dan kijk je toch bijna niemand meer in de ogen. Bovendien, als iemand al wat geeft, hoeveel mensen kijken eigenlijk die man aan? Of geven ze gewoon achterloos wat in het bakje of zo? En lopen weer vrolijk pratend verder met degene met wie ze samen zijn. Eén ding is hij heel goed in geworden. Aanvoelen wanneer er een kans is dat iemand misschien geld geeft. En ook precies vandaag op deze dag, als hij gedragen wordt naar die poort, zo tegen het uur van het middaggebed, het avondgebed, zo laten we zeggen 2:30 zo'n beetje in de middag, komen daar nou precies Petrus en Johannes de tempel binnenlopen. Christenen, volgelingen van Jezus, maar ze houden de gebedstijden in acht. En die ontmoeten elkaar, die twee. Wat toevallig. Of niet? De man voelt aan, hier kan ik wat vragen. En hij vraagt aan Petrus en Johannes om een liefdegave. Hoe vinden wij dat eigenlijk? Om geld bedelen. Daar ergens in een grote stad zitten. Een bakje voor je, een briefje erbij. Dat is de manier om aan je geld te komen. Het geeft mij echt een ongemakkelijk gevoel. Waarom doe je niet iets voor je geld? Denk ik dan. Ga muziek maken of ga iets anders doen. Maar ga niet zitten. En wij mogen dan het geld erin doneren. Snapt u dat gevoel een beetje? Ik denk niet dat er in Wilnis vaak iemand zit te bedelen. Ik ken Wilnis eigenlijk helemaal niet goed. Maar in de grote steden hebben we het allemaal denk ik wel eens gezien. En misschien ben je op vakantie of ga je nog op vakantie. En dan kom je misschien wel bedelaars tegen in het buitenland of in grote steden. Je voelt toch afstand met zo iemand. Vaak ziet hij er verwaarloosd uit. Of zij. Het kan ook een vrouw zijn natuurlijk. En toch voel je ook iets anders, denk ik, van dat ongemakkelijke. Het contrast tussen jou en zo'n bedelaar. Wat is dat groot? Misschien voel je je eigenlijk ook wel een beetje beschaamd over de rijkdom die je hebt. Want wat hebben we eigenlijk veel gekregen zoals we hier zitten. En zo iemand bedelend om geld. Dakloos. Misschien een vluchteling. Een asielzoeker. En als je geld geeft, of misschien eten als je geen geld wilt geven, waarom geven we dan eigenlijk iets? Ik zat bij mezelf na te denken, is het eigenlijk niet ook zo dat we heel makkelijk geven omdat we dan het gevoel hebben, we zijn het een soort moreel verplicht om iets te geven aan zo iemand. Dus je geeft eigenlijk en daarmee kan je laten zien, dat bedoel je natuurlijk niet zo, maar dat kan er wel in meekomen. Ik ben gehoorzaam aan wat God van mij vraagt. Ik geef aan de armen. Maar geef je dan eigenlijk niet om zelf te ontvangen? Wat heeft een bedelend mens eigenlijk nodig? Is dat zilver en goud? Of een medemens? Iemand die naast hem of haar komt zitten. Iemand die een praatje begint. Een normaal sociaal contact met iemand. Is dat niet primair wat je nodig hebt als je zo vereenzaam bent? Dat je bedelend in je onderhoud moet voorzien. Ik roep zomaar wat vragen op, gemeente. Ik nodig u uit. Kijk eens naar zulke mensen. Als mensen. Het zijn medemensen, net als u en als ik. En als je weten mag dat de Heer Jezus jou of u heeft aangezien in wie je bent, zouden wij dan niet de ander moeten aanzien met de ogen van Jezus, zo gezegd? Petrus, hier in Handelingen 3, maak nadrukkelijk contact. Je zou kunnen zeggen, oogcontact, kijk ons eens aan, zegt hij. Petrus staat nog steeds, de man zit nog, hij kan niet staan, dus hij kijkt omhoog. En Petrus leest als het ware in zijn ogen de verwachting. Dit is nog nooit gebeurd, dat een voorbijganger vraagt om hem of haar aan te kijken. Dit kan betekenen dat er misschien wel iets gegeven gaat worden nu. De bedelaar wordt blij. Maar dan begint Petrus te spreken. Ach, zijn moed zakte in de schoenen. Zilver of goud heb ik niet, zegt Petrus. Geen zilver, geen goud. Is het dan nog belangrijk voor deze man? Maar wat ik heb, zegt Petrus, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij grijpt de man bij de hand. Hij trekt hem als het ware overeind. En meteen, zegt Lucas, worden zijn voeten en zijn enkels vast. En verbazingwekkend, met een sprong staat hij overeind. Een man die ouder dan 40 is, nog nooit gelopen. Met een sprong staat hij overeind. Wat een groot wonder. En hij gaat God loven, direct. Hij gaat springen van blijdschap. En dan lezen we iets heel moois. We lezen dat hij Petrus en Johannes vasthield. En probeer eens voor te stellen hoe je Petrus en Johannes kunt vasthouden. Dat kan bijna niet anders dan dat hij in het midden staat. Petrus en Johannes aan weerszijden. Hand in hand. Of arm in arm. En zouden ze, het is misschien een beetje inlegkunde, maar zouden ze niet met z'n drieën van blijdschap over dit grote wonder gehuppeld hebben voor Gods aangezicht daar op dat tempelplein? Ze komen niet echt ver, dat uur van het gebed. Het bedoeling was om daar aandacht aan te geven. Maar er stromen mensen op hen af, want iedereen ziet daar en publiek wat er gebeurt. En iedereen herkent die man. Dit was toch die kreupele die al jaar en dag daar bij die poort zit te bedelen. Misschien hadden ze hem nog wel geld of eten gegeven. En nou moet je toch eens kijken, wat is er toch gebeurd? Verbazing en ontsteltenis. En dan, Petrus ziet dat alles. En dan gebeurt er iets van binnen. Hij voelt de aandrang om nu, op dit moment, te getuigen van de naam van Jezus. Dat is de Heilige Geest, gemeente. En wat is de kern van zijn toespraak? Jezus Christus, zijn naam. Het is opvallend hoe vaak de naam van Jezus Christus in Handelingen 3 en 4 centraal staat. En die preek van Petrus wordt rijk gezegend. Lucas vertelt later dat er inmiddels 5000 mannen tot geloof gekomen zijn. Dat kan de 3000 van de Pinksterdag plus 2000 er nu bij. Een andere manier van lezen zou zijn dat er 5000 extra bijgekomen zijn. We laten het maar even rusten hoeveel het er precies zijn. Maar een rijk gezegende preek daar op dat tempelplein. Maar ach, zo snel als het geloof zich verbreidt, zo snel als de vreugde en de blijdschap van het geloof ergens komen, komt er ook weerstand en verzet. En zien we dat niet, wat er gebeurt in het vervolg van deze geschiedenis. Het is inmiddels al avond geworden, dus Petrus heeft de tijd genomen om met de mensen te spreken. En dan komen daar die priesters, de bevelhebber van de tempelwacht, zeg maar, de militaire politie, of de tempelpolitie zou je kunnen zeggen. De Sadduceeën. En ze nemen Petrus en Johannes gevangen. Ze spreken nog steeds in de naam van Jezus. En dat willen ze niet. Jezus is dood. En dat moet zo blijven. En die genezen man. Wat gebeurt daar eigenlijk mee? Als we Handelingen 4, vers 10 en vers 14 lezen en proberen te begrijpen, dan kan het bijna niet anders dan dat op de dag waarop dit grote wonder in zijn leven gebeurde, de dag van zijn leven, dat hij genezen werd door het geloof in de naam van Jezus, aan het einde van die dag zit hij in de gevangenis. Net tot geloof gekomen. En direct beproeving van je geloof. Niks nieuws. Ook in onze tijd. Gelukkig is hij niet alleen. Petrus en Johannes, zijn broeders, zijn bij hem. En wat zullen ze elkaar ook in de gevangenis tot steun zijn geweest. Misschien hebben ze psalmen gezongen in de nacht. De volgende morgen worden ze bij het Sanhedrin geroepen. Het Sanhedrin, de raad van 70 wijze, grijze mannen. De elite van het volk, de leiders, de aristocraten, de mensen met geld, met macht en invloed. En daarbij ook nog eens een keer de hoge priester en de leden van de hoge priesterlijke familie van wie we de klinkende namen hebben gehoord zojuist. Daar staan dan Petrus en Johannes, twee twintigers waarschijnlijk. Misschien ben je een twintiger. Probeer eens voor te stellen. Tegenover meer dan 70 van die oudere mannen in een negatieve sfeer. En zij staan daar in het midden. En in een halve cirkel zit dat Sanhedrin. En ze kijken allemaal naar die twintigers. Met die genezen man erbij. 2 maanden geleden kwam het Sanhedrin ook bijeen. Ook zo'n cirkel. En ook zo'n persoon in het midden. Jezus. En hij zweeg. En Petrus stond niet in het midden, maar was daarbij. Petrus sprak. Hij verloochende zijn meester voor een dienstmeisje. En Jezus keek Petrus aan. Hij zweeg. En nu, 2 maanden later, staat Petrus in de voetsporen van zijn meester, daar in het midden, samen met Johannes. En Petrus spreekt weer. Maar nu geen verloochening. De Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest, heeft alles anders gemaakt bij Petrus. Hij getuigt vrijmoedig, alsof hij totaal niet onder de indruk is van dat hele Sanhedrin daar bij elkaar. Getuigt vrijmoedig van Jezus Christus, de Nazarener, zijn lieve meester, die hij verloochend had, maar die hem niet verloochend heeft. En nu krijgt hij de kracht om te getuigen. Hij vernieuwt de Heilige Geest. Je ziet de Heilige Geest niet, maar hij werkt. Je ziet het aan de vrucht in de levens van mensen. Misschien heeft u of heb jij ook wel eens een keer een ervaring gehad dat je in een situatie in het dagelijks leven zomaar woorden kon spreken om iets te getuigen van het geloof in de Heer Jezus. Wat fijn als je dat mag merken, dat de Heilige Geest ook jou of u gebruiken wil. En misschien was je niet zo dapper als Petrus hier lijkt, zo onverschrokken. Misschien stond je wel te trillen. Of kwamen de woorden er niet zo vloeiend uit. Maar leer maar vertrouwen als de Heilige Geest je gebruiken wil. Hij geeft de woorden. Hij geeft je de kracht. Geef je aan hem dan over in zo'n situatie. En wees een vrijmoedige getuige van wie de Heer Jezus is. Voor jou en voor deze wereld. Petrus getuigt van de naam van Jezus. In Handelingen 4 kunnen we dat lezen. In vers 9 tot 12 geeft Lucas waarschijnlijk een soort samenvatting van wat Petrus daar ongeveer gezegd heeft. En je moet maar eens lezen hoe vaak de naam van Jezus daar naar voren komt. Het is in de naam van Jezus, door geloof in de naam van Jezus, dat deze man genezen is. Vers 10. Hij is totaal niet onder de indruk van dat hele Sanhedrin. Maar hij beschuldigt zichzelf zelfs. Hij zegt: jullie, Sanhedrin, jullie zijn die leiders uit Psalm 118, die de steen die God uitgekozen heeft als hoeksteen, verworpen hebben, veracht hebben. En je moet weten dat Psalm 118 messiaans werd uitgelegd. De steen was een verwijzing naar de Messias. Eigenlijk zegt Petrus: jullie hebben de Messias afgewezen. Dat is Jezus. In zijn naam is dit alles gebeurd. En dan vers 12, de climax in de preek van Petrus. De zaligheid is in geen ander. Geen andere mens of persoon of in geen andere naam. We moeten het even aanvullen voor onszelf. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Een tekst met een gouden randje, zou ik zeggen. Een tekst om uit je hoofd te leren. Zaligheid, dat woord is nu gevallen. En voor zover ik het kan zien, zijn we allemaal doorgewinterde kerkmensen. En het woord zaligheid is een woord dat veel in de kerk gebruikt wordt. Maar het kan ook een beetje uitgesleten raken door het vele gebruik. Zaligheid, terwijl het zo'n mooi woord is. Maar hier gebeurt iets met het woord zaligheid. Want in het directe verband van de tekst hoort zaligheid eigenlijk allereerst bij de genezing van deze man. Als Petrus zegt in vers 10, meen ik, dat deze man hier gezond voor u staat, het slot van Handelingen 4 vers 10, dan staat er in het Grieks een woord dat is afgeleid van hetzelfde werkwoord waarvan ook het woord zaligheid in vers 12 is afgeleid. Hij gebruikt een verwant woord. Zaligheid, genezing van ziekte, dat is toch zaligheid als je hersteld bent van een ernstige ziekte. Maar Petrus trekt het meteen breder. De genezing van deze man die al meer dan 40 jaar daar zat, is een voorbeeld, een teken van Gods verlossing, van Gods redding, van Gods bevrijding. Bevrijding en redding van aardse moeilijkheden, de Romeinen voor hun in die tijd, maar ook van zonde en schuld, het volk dat niet wandelt in de wegen van hun God. Zaligheid heeft te maken met herstel. Door de redding is er weer herstel mogelijk van de relatie tussen God en zijn volk. Tijden van verkwikking noemt Petrus dat in Handelingen 3 vers 19. Herstelling van alle dingen, Handelingen 3 vers 21. We hebben dat allemaal niet kunnen lezen vanmorgen, maar lees dat gerust vanmiddag nog. Zaligheid, gemeente, dat overstijgt redding in het hier en nu. Zaligheid heeft te maken met Gods reddende, bevrijdende handelen ten gunste van zijn volk en sinds Pinksteren ter gunste van deze wereld. Het is de heerlijke toekomst die wacht als de Heer Jezus terugkomt. Zonder dat er nog iets is wat de harmonie, de shalom tussen God, mens en schepping verstoort. Je zou kunnen zeggen, zaligheid, het koninkrijk van God in volle luister. Kijk, en dat van die zaligheid, dat gelooft het Sanhedrin, van harte. Maar ze werden boos toen Petrus zei, de zaligheid is in de naam van Jezus alleen. Een keiharde confrontatie met het denken van de Sanhedrin-leden. Het is ook heel exclusief. Alleen in de naam van Jezus. Is er dan buiten Jezus geen zaligheid? Dan wordt het exclusieve misschien ook wel wat moeizaam voor ons 21ste eeuwse mensen. Denk eens aan die seculiere tijdgenoot die je misschien kent, die zo voorbeeldig leeft, die zoveel voor bedelaars, voor het onrecht in de samenleving opkomt. Daar kun je bijna een voorbeeld aan nemen als christenmens. Is de zaligheid dan alleen in Jezus? Voelt u hoe dat kan wringen met onze waarneming? Dat zijn ook moeilijke vragen die je niet al te gemakkelijk aan de kant moet schuiven. Ja, we mogen de climax van Petrus spreek voluit laten staan. In de naam van Jezus alleen is er behoud. Maar wij, gemeente, kunnen niet zien hoe dat bij een ander ligt. We kunnen het eigenlijk bij onszelf amper doorzien. Laten we bedenken dat God het hart ziet van ons, van onze tijdgenoten. Het is geen antwoord waarmee je het sluitend hebt gekregen, maar misschien een houding. En ik kwam een heel mooi citaat tegen van de bekende Engelse prediker en theoloog Matthew Henry uit de 17e eeuw. Hij schrijft in zijn commentaar bij dit gedeelte, en daar blijkt uit dat hij deze vragen al kende in die tijd, in hoeverre zij genade kunnen vinden bij God die geen kennis aan Christus hebben, maar niettemin leven overeenkomstig het licht dat zij bezitten, dat is geen zaak voor ons om uit te maken. Hoeveel behoudende, zaligmakende genade zulke mensen deelachtig kunnen worden, dat ligt geheel voor rekening van Christus. Dat ligt in de handen van de Heere Jezus. En zouden wij, als je zulke mensen in je omgeving kent, die de Heere Jezus nog niet kennen, maar leven bij het licht dat ze kregen, zo voorbeeldig, zouden wij hen dan niet in het gebed bij de Heere Jezus mogen brengen? Bid of het goede werk dat zij in onze ogen lijken te doen, dat dat ook een wortel mag hebben in die naam van Jezus alleen. En God doet grote wonderen, ook in de 21ste eeuw. Exclusief die naam van Jezus, maar ook heel radicaal. Als er alleen behoud, als er alleen zaligheid in de naam van Jezus is, dat betekent ook iets voor ons. Van jou en van mij en van u telt er helemaal niets mee als het gaat om onze redding. En dat zijn we misschien gewend als reformatorische christenen in de lijn van de reformatie. Maar vergis je niet, hoe makkelijk kan je geneigd zijn om toch weer te gaan leunen op iets wat je in jezelf vindt. Bijvoorbeeld het werk van de geest in je leven, als je vrucht ziet op je geloof in de Heer Jezus. En dan kan het gevaar groot zijn dat je toch gaat leunen op die vruchten die je ziet. In mijn leven zijn toch veel dingen veranderd. Vroeger deed ik zus, maar tegenwoordig, of toen kon ik toch woorden spreken, de geest werkte door mij heen. Maar dat is rijk, daar mag je dankbaar om zijn, maar daarop is je zaligheid toch niet gebouwd. Het is in de naam van Jezus alleen. Beproef jezelf maar eens. Waar leun je nou op als het om je zaligheid gaat? We zien het eigenlijk bij deze verlamde man heel mooi uitgebeeld. Hij werd genezen. Maar had hij dat zelf voor elkaar kunnen krijgen? Laten we nog eens iets nauwkeuriger naar deze kreupele man kijken. Hij draagt helemaal niets bij aan zijn redding. Je zou kunnen zeggen, hij is totaal passief. Hij zit maar te zitten. Zijn leventje van elke dag. En verder niets. Ik vroeg me eigenlijk af, waarom heeft die man eigenlijk geen werk gezocht? Kijk, als je voeten en je enkels niet vast zijn, je kunt niet lopen of staan, dan kan je nog wel zitten. Je handen zijn goed, je armen, je rug. Je kunt gewoon zittend werk zoeken. En in onze tijd is dat makkelijker dan toen, dat geef ik meteen toe. Maar ook daar in die tijd had je toch iets kunnen bedenken om in elk geval iets te gaan doen. Niet zo passief achter je bakje gaan zitten om daar geld in te ontvangen. Maar iets doen, al heb je dan een karig loontje, dan heb je toch iets van betekenis wat je kan geven aan je activiteiten die je doet. Maar deze man zit alleen maar, hij wordt gedragen. Hij laat het allemaal maar over zich heen komen. En dan is er nog iets, gemeente. Hij zat daar meer dan 40 jaar. Hij was ouder dan 40 jaar, moet ik zeggen. Hij zat natuurlijk niet als klein jongetje al. Maar langere tijd, jarenlang bij die poort. Laten we bedenken dat de Heere Jezus voorbijgekomen is. Als je kijkt waar die Nicanorpoort in het tempelgebouw zit uit de eerste eeuw, dan is de kans heel groot dat de Heere Jezus daar die trappen opklom om door die poort het tempelgebouw te betreden. Als hij onderwijs gaf, als hij bij de offers aanwezig was. Hij heeft deze man gezien. Misschien heeft hij Judas wel opdracht gegeven. Judas droeg de beurs om wat te geven aan deze man. Maar Jezus gaat voorbij. Maar hij is niet genezen. Hij is dezelfde gebleven. Heeft hij misschien niets aan Jezus gevraagd dan zilver of goud? Jezus gaat voorbij. Ook in onze tijd. Heeft u, heb jij iets aan hem te vragen? Wat zou je de Heer Jezus willen vragen? Ik denk wel eens, zijn wij hier in het rijke, welvarende Westen niet net zo als deze kreupele man? Hij is tevreden met zijn leventje. Voor zover je het comfortabel kan noemen, maar het is in elk geval stabiel voor hem. Hij voelt zich daar in zijn comfortzone. Hij heeft geen behoefte om eruit gehaald te worden. Als hij maar zijn eten en zijn drinken krijgt. In een andere zin zie ik velen vandaag de dag die tevreden zijn met hun rijke leventje hier in het Westen. Je baan, je carrière, je familie en je vrienden, je sociale netwerk, misschien je studie, toekomstplannen, een beetje binnen de kaders, zoals je dat hier in het Westen kunt zien. Heb je dan, als je zo leeft, eigenlijk nog wel een vraag voor de Heer Jezus? Jezus komt voorbij, ook vanmorgen. Wat zouden we hem willen vragen? De zaligmaker, de redder, in wiens naam de zaligheid is. Als hij voorbij komt, stel hem vragen. En als dat momenteel helemaal niet zo leeft voor je, luister dan nog even verder, want het verhaal is nog niet uit. De laatste dag breekt aan dat Jezus voorbij komt. Waarschijnlijk in de stille week, toen Jezus elke dag naar het tempelgebouw ging. En dan komt Jezus niet meer langs. Hij wordt gekruisigd, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren. Het is voorbij voor deze man. Eens komt het moment dat het klaar is. Maar de ten hemel gevaren Jezus, hij vergeet deze man niet. Want terwijl hij in de hemel is, de Heilige Geest gekomen is, stuurt hij Petrus en Johannes erop uit. En in hun hart voelen ze dat ze deze man mogen, ja moeten genezen. Hij vraagt niet. Hij heeft niks gevraagd, anders was hij beter geworden. Maar hij wordt opgezocht door de Heer Jezus. Weet u, dat is het evangelie van morgen. De Heer Jezus zoekt de verloren zondaar. Hij trekt verloren mensen om ze tot de zaligheid, tot de redding, de bevrijding te brengen. En als dat gebeurt, dan verander je compleet, net als deze man. De geest in je maakt je actief. Van zo'n passief mens word je geactiveerd. Hij gaat lopen, springen, God loven. Dit evangelie, gemeente, maakt ons niet tot passieve mensen, maar laat het een aansporing zijn om de naam van Jezus hoog te houden. Hem te zoeken. En dat is het laatste. Want deze tekst, die zo exclusief is, die ook zo heel radicaal is, die tekst heeft een heel erg inclusief adres. Er is zaligheid. Dat is het evangelie. In de naam van Jezus alleen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Er is een naam tot zaligheid gegeven. Ben je een mens leef je op aarde, dan is deze aankondiging, deze belofte, deze nodiging ook voor jou, voor u, voor mij. Niemand kan zeggen dat deze naam niet voor hem of haar gegeven is. Laat je overwinnen, zoals die man toen hij bij de hand gegrepen werd, zich overgaf aan die reddende hand die hem toegestoken werd. Buig voor de naam van Jezus. En als je al gebogen hebt, korter of langer geleden, leun steeds weer op die naam van Jezus. Hij komt voorbij. Vraag de dingen die je bezighouden in het leven. De vragen en de zorgen, de moeite, de pijn, maar ook de dank en de vreugde van je leven zoals je dat mag leiden. Dat houdt je dicht bij de Heer Jezus en bereidt je voor op die zalige toekomst met Hem die wacht, gegarandeerd. Het ligt vast in de naam van Jezus alleen. Niet in jouw geloof, niet in jouw vrucht, niet in uw leven, maar in Zijn naam alleen. En daarom, één naam is onze hopen. Eén grond heeft Christus Kerk. Ze rust in ene dopen en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Amen. gemeente, er zijn verschillende punten gevraagd voor voorbeden en dankzegging. We bidden voor Jaap Meijer, die onderzoek heeft gehad waaruit blijkt dat hij een bepaalde vorm van hersenvliesontsteking heeft opgelopen en hij is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling. We bidden om zijn herstel en om kracht, ook voor zijn vrouw Joke en hun kinderen. We bidden voor mevrouw Plomp Korver, die in Bomstaten in Utrecht mag herstellen en revalideren. We bidden om Gods nabijheid in het herstel. We bidden voor mevrouw Samson Kool, die in het kampje verblijft. Haar krachten nemen af en we bidden haar Gods nabijheid toe in deze levensfase. En ook om kracht voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We bidden voor Jolanda Bos, wiens herstel na een lange serie chemokuren nog niet naar wens verloopt. We vragen om moed en om vertrouwen voor haar, van de hoorder der gebeden. We bidden ook voor mevrouw Kolb Molenaar, die voor revalidatie in Hoofddorp verblijft. De verwachting is tot eind augustus en dat ze daarna naar huis zou mogen terugkeren. We denken ook aan de anderen die niet bij name genoemd worden vanmorgen. Wachtend op onderzoek of op uitslagen daarvan, zijn gemeenteleden die langdurig ziek zijn of die behandeld worden, we bidden of ze mogen steunen op de Heer. We denken ook aan degenen die in psychische nood verkeren. We bidden tot God om licht, tot bevrijding. We bidden voor het beroepingswerk, het voor de gemeente en kerkraad teleurstellende bericht. En ook voor dominee Visser en zijn vrouw die het beroep niet konden aannemen. We zullen ook bidden om een eigen herder en leraar voor u als gemeente. We danken met de familie Meijer in Costa Rica. Ze konden al snel terugkeren naar een kortstondig gedwongen verblijf in Guatemala. En ze hebben nu een visum voor een half jaar waarin ze een werkvergunning kunnen aanvragen. De Heere heeft uitkomst gegeven. We bidden om het stoppen van het geweld in Soedan. Momenteel misschien wel door de hele wereld vergeten. We bidden voor geloofsgenoten in Congo en Mozambique, waar ook veel vervolging is door islamitische milities. We willen u ook nog herinneren alvast straks voor de slotzang dat er dan gelegenheid is om uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Laten we de Heere bidden en danken. Heere Jezus, hoe vertrouwd en goed is uw naam voor ieder die u kent, met uw leven mag. Voor ieder die ernaar uitziet om tot die zekerheid te mogen komen. En we bidden, laat uw naam vertrouwd en goed worden voor hen die van verre staan, die misschien wel de andere kant uitkijken. Voor hen die ons verlaten hebben. Wilt u zelf trekken en tot u brengen, zoals u die verlamde man niet vergeten was. Wilt u ons ook niet vergeten, Heere Jezus, als wij zo gevangen kunnen zitten in het comfortabele leventje dat we hier in het rijke Westen kunnen hebben. Als we dat vergelijken met zoveel die moeten bedelen, op de vlucht zijn, asiel aangevraagd hebben in een ander land. Heer, we bidden om uw bewogenheid in onze harten, wanneer mensen op onze weg geplaatst worden, die in moeilijke situaties verkeren. Mogen we leren om met uw ogen te kijken naar de mensen, zoals u keek toen u ons opzocht. Heere, we danken dat we zo samen mochten zijn in uw huis, voor die grote zaligheid die er is in de naam van Jezus, terwijl we een wereld zijn die met u niet rekent, die zich van u heeft afgekeerd. Heere, dan past ons ook verootmoediging aan het einde van deze dienst, als we zien wie we zijn en blijven in onszelf. Heere, vergeef als we u zo makkelijk vergeten zijn. Bemoedig als we niet meer terug durven door wat er is voorgevallen in ons leven. En geef dat we steeds weer die verbinding met u mogen zoeken, Heere Jezus, door het geloof. Om zo gesterkt te mogen groeien in kennis en in genade van de Heere Jezus. Heere, we bidden voor christenen die nog maar net tot geloof gekomen zijn. Misschien ook wel in de gemeente hier. Hoe snel kan het geloof beproefd worden door tegenslag, door tegenstand? Wilt u kracht geven om te volharden? En wilt u in de beproeving nabij zijn? Dat bidden we in het bijzonder voor hen die tot geloof gekomen zijn in landen waar je leven dan gevaar loopt. Geef dat ook jonge christenen die daar u hebben gevonden de kracht mogen ontvangen om te volharden. En laat ze uw nabijheid gedurig mogen merken. Heer, we bidden vanmorgen ook voor hen die moeten leven in beperkingen. En terwijl we gehoord hebben dat deze man, die 40-jarige man, genezen werd, duurt de beperking in ons leven misschien voort. En is er geen verwachting dat dat anders zal worden. Heer, we bidden om kracht en geduld. Om uw heilbrengende nabijheid. En wilt u ook hen in het bijzonder niet vergeten, maar bemoedigen. We bidden ook voor hen die een mantelzorgtaak te vervullen hebben voor mensen die ziek zijn, die op die manier in beperkingen moeten leven. Geef hen ook kracht om dat vol te houden. Wat is een mantelzorgtaak zwaar? En we bidden om kracht en om blijmoedigheid, om liefde en om geduld. Heer, we bidden voor uw volk Israël. Net als in de eerste eeuw zijn er ook nu velen die de naam van Jezus niet belijden. Die niet erkennen dat u, Heer Jezus, de beloofde en de gekomen Messias bent. De redder van de wereld. De Heer van het heelal. We bidden, wilt u werken in uw eigen volk naar uw belofte. En geven dat Israël massaal tot u zich mag bekeren. Wat zal dat een zegen geven in deze wereld? Wat zal daar een sprake van uitgaan wanneer uw oude volk, u Heere Jezus, belijdt en voor u leeft? Heere, geef dat we de hoop niet zouden verliezen, maar dat we mogen blijven bidden voor onze oudste broeder, het volk Israël, die u als eerste verkozen heeft. Heere, we bidden voor hen die moeten leven in situatie waarin ze moeten bedelen, thuis of dakloos zijn, soms door allerlei moeilijke dingen in hun leven tot die situatie terechtgekomen. Heere, dan bidden we, wilt u een keer ten goede geven? Geef dat er mensen om hen heen mogen zijn die hen mogen zien als medemens. En bovenal, Heere Jezus, wilt u ook en juist hen niet vergeten. Heren, we willen vanmorgen ook voorbeden doen voor de gemeente, zoals ze hier is of thuis of in het ziekenhuis verblijft. En we willen u onze verdriet overbrengen, nu we het bericht kregen dat dominee Visser het beroep niet kon aannemen. Een teleurstelling voor de kerkenraad, voor de gemeente. U was erbij in het proces van het beroep toen het liep en in de weg daar naartoe. En desondanks heeft dominee Visser geen vrijmoedigheid gezien om zijn werk in de andere gemeente te staken en over te komen naar Wilnis. Heren, wilt u zelf daarin de gemeente niet verlaten? Ze zijn gelukkig geen kudde zonder opperherder. U leeft, Heere Jezus. Vergeet ook deze gemeente niet. Sterkt u de kerkenraad, nu de vakante tijd nog langer voort zal duren. Wilt u het beroepingswerk dat na de vakantie weer opgepakt zal worden. Wilt u dat zegenen, heren? En geef dat hier ook weer een prediker, een getuige van de naam van Jezus mag komen. Tot zegen voor de gemeente. Tot zegen voor het dorp. Heer, we bidden voor dominee Visser en zijn vrouw. Geef ze ook rust op deze beslissing. Wilt u hen daar ook tot een zegen stellen? En mag het ook gezien worden dat ze daar werk te doen hebben om mensen bij u te brengen, uw lof en eer te verbreiden. Heer, we doen ook voorbeden voor verschillende gemeenteleden die ziek zijn en die behandeld worden. We denken aan broeder Meijer. Wat een opluchting enerzijds dat duidelijk geworden is waardoor de kwalen veroorzaakt werden. En we bidden om een zegen voor de behandeling die hij mag ondergaan. En wilt u hem in zijn broze gezondheid nabij zijn, kracht en moed geven. Dat bidden we ook voor zijn vrouw en voor de kinderen. En laat ze verbonden mogen zijn met elkaar rondom de troon van uw genade. U, die de heiland, de heelmeester is. We bidden ook voor mevrouw Plomp Korver. Ze mag herstellen en revalideren. Heer, geef haar ook kracht en geduld in dat herstel, ook als het misschien zo lang kan lijken te duren. Wilt u ook uw nabijheid doen ervaren en mag het tot zegen zijn. We bidden ook voor mevrouw Samson Kool. Haar krachten nemen af, heren, op haar hoge leeftijd. Wees haar nabij in deze fase van het leven. Dit leven gaat voorbij, heren, maar mag ze uitzien. Verlangen naar het leven met u, in uw nabijheid, in uw kracht. Dat bidden we ook voor de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Mag er ook van u getuigd worden in deze weg die ze met elkaar gaan. En laat uw naam, Heere Jezus, voortgeplant worden van geslacht tot geslacht, van kind tot kind, totdat u komt. We bidden ook voor zuster Bos, Jolanda Bos. Wat moeilijk om te ervaren dat het proces van de chemokuren zo moeizaam verloopt en dat de verwachte resultaten er nog niet zijn. Heere, geef haar moed en kracht om deze weg vol te houden. Geef haar ook vertrouwen en uitzien naar u, de hoorder van het gebed. Naar u, de grote heelmeester. Naar u, de koning die alles regeert. Mag ze in deze weg zich ook aan u overgeven, samen met alle die haar in liefde omringen. We bidden voor mevrouw Kolp, die voor revalidatie is opgenomen, heren. Wilt u haar zegenen daarin en mag het ook gezegend worden in haar lichaam, dat ze ook weer in augustus naar verwachting terug mag keren naar huis. En geef haar ook het vertrouwen op u in deze weg. We bidden voor hen, heren, die niet bij naam genoemd zijn, maar die te worstelen hebben met ziekte, misschien langdurige ziekte, met psychische klachten. Wat kan het leven zwaar en moeilijk zijn, heren? Dan kan het aan de buitenkant nog zo aardig lijken. Maar wat kan het diep in het hart een nood zijn? Heren, wees nabij. Ontferm u. Mag uw naam vertrouwd en goed zijn voor het hart dat in nood verkeert, in ziekte. Heren, we danken voor de familie Meijer in Costa Rica. Heren, we zijn blij dat ze zo snel toch weer terug konden keren. U gaf uitkomst terwijl het er zo moeilijk uitzag. Zegent u de deur die nu geopend werd, zodat ze ook hun werk daar mogen verrichten, tot eer van uw naam en tot zaligheid van velen. Heer, we dragen deze wereld aan u op. Zoveel geweld. Op zoveel plaatsen in deze wereld. Vanmorgen in het bijzonder willen we bidden voor Soedan. Een vergeten conflict. Waar zoveel mensen omkomen. En op soms zo'n wrede wijze. Heer, geef bewogenheid ook met dit land. Met deze mensen. Niet alleen bij ons, maar ook in ons land. In de politiek. In de wereld. We bidden voor de gesprekken die gevoerd zullen worden deze week, als u het geeft, over de oorlog in Oekraïne. Heere, geef dat er een rechtvaardige vrede zal mogen komen. Dat er ook inkeer mag zijn van de schuldigen. En dat er heling mag komen tussen volken. Het is toch niet uw wil dat we elkaar doden. Dat we zo vreed, zoveel haat tegen elkaar leven. Heren, alles roept om uw herstel, de herstelling van alle dingen waar Petrus van sprak. Heer Jezus, wilt u toch komen en een einde maken aan al de conflicten, waar dan ook in deze wereld. En wilt u uw rijk van vrede heerlijk doen komen, tot eer van uw naam en tot grote vreugde van alle die u lief gekregen hebben. En laten er nog mogen komen die uw naam zullen belijden. Want u gaat door, zolang de zon en de maan er zijn, zolang de seizoenen elkaar afwisselen, totdat u komt en u in uw heerlijkheid, in uw volheid, met alle die u gekocht hebt, verenigd zult zijn. Heere, mag dat uitzicht ons hart verheugen en verblijden en bemoedigen in het strijdperk van dit leven. We verdienen het niet, Heere, maar we bidden het, omdat van u het koninkrijk is, van u de kracht, van u de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotpsalm is een loflied voor onze God. Psalm 149, vers 1 en 2. En daarvoor krijgt u dus de gelegenheid om uw liefde gaven aan de Heere en zijn dienst te geven. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we mogen naar huis met de bede om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.
God zegen.
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 God zegen.
Zegen.
God
zegen. Zegen.